fysiek, mentaal, met je echt door de mangel gehaald. En kijken hoe je reageerde. Onder vermoeidheid, onder hoge druk. Kon je je afspraak houden? Wist je je informatie te herinneren? Dat hele terreur, als dat zo doorgaat, dat is echt, echt link. En wij waren wel degene die ervoor aangewezen waren die strijd aan te gaan.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast ex-undercover agent Marcel van der Ven. Zijn werk was zo geheim dat zelfs mensen bij de politie niet wisten waar deze eenheid mee bezig was. Het lijkt haast een spannende politieserie. Undercover operaties uitvoeren en apparatuur plaatsen in huizen en auto's van de meest gevaarlijke criminelen. Maar tegelijkertijd neem je enorme risico's, is het levensgevaarlijk en geef je je hele privéleven op voor de veiligheid van anderen. In mijn ogen ben je dan zeker een held, dus daarom ben ik heel blij dat je in de podcast bent.
Ik vind het ook heel leuk dat ik hier mag zijn.
Ik heb jouw boek gelezen en ik vond het echt ongelooflijk spannend. En de eerste vraag is natuurlijk, hoe kan het eigenlijk dat je er nu open over kan praten?
We praten over. Het boek is geschreven naar aanleiding van een aantal jaren dat ik in de eenheid heb gewerkt. En dan praten we over de jaren 2002-2003 tot 2009.
Ja.
Dus dat is dan een behoorlijk aantal jaren terug. Ik praat niet heel erg over de methodieken die we toepasten, maar wel op de acties en onderzoeken waar we op hebben gewerkt. En er zijn sowieso nog zaken die nu nog steeds actueel zijn en die heb ik ook niet benoemd. Dus ik heb er heel goed over nagedacht. Over wat ik heb verteld in het boek en wat ik heb geschreven.
Ja, dus waar je wel niet open over kan zijn.
Ja, precies. Ja.
Ik vond het wel heel interessant, want in het begin van het boek vertel je eigenlijk hoe je op een soort van geheimzinnige manier wordt gepolst om bij deze eenheid te komen. Kan je ons meenemen naar dat eerste belletje en de hele sollicitatieprocedure waar je eigenlijk nog niet eens weet waarvoor je aan het solliciteren bent?
Ja, tuurlijk. Ja, ja, ik neem jullie mee. Dat is natuurlijk al een behoorlijke tijd terug. Dat was in 2002, 2003... Toen begon eigenlijk de procedure. Ik ben benaderd. Ik werkte daarvoor op straat. Mm-hmm. Bij de regio Zaanstreek-Waterland. Was ik politieagent. Ik reed meldingen en ik deed af en toe recherchezaken. Ik zat bij de mobiele eenheid. Echt het blauwe werk. Waar ik ontzettend veel respect heb, voor heb. Nog steeds op de dag van vandaag. Want het werk is gewoon fantastisch.
Yeah.
En toen ter tijd had je nog teams die altijd met elkaar werkten. En je had vaste maten. Je hebt een aantal tv-programma's. Misschien nog wel van voor jouw tijd, maar Hill Street Blues bijvoorbeeld, die hadden altijd vaste maten, zaten met elkaar op de auto. En ik had ook zo'n vaste maat, Caroline, een vrouwelijke collega. En op een avond dat we met z'n allen een groepsdrankje deden, tenminste een collega van ons uit die dienstgroep, die had een nieuwe woning in Assendelft en die had een barbecue. En we hadden met elkaar afgesproken en op de weg naar die barbecue onder het feestje toe is zij verongelukt en omgekomen bij een auto-ongeluk. We waren een hele hechte groep, maar eigenlijk was dat ook nog wel de reden dat de groep iets wat uit elkaar viel. En voor mezelf had ik ook zoiets van, ik was daar echt kapot van. Ik denk, ja, wat wil ik nog? En mijn ambities lagen niet zozeer in leiderschap toen de tijd. Dat ik dacht bij mezelf van, nou weet je, ik wil de hoogste man van de politie worden. Maar ik had nog wel een uitdaging dat ik fysiek, mentaal de mooiste functie wilde doen. En dat was eigenlijk altijd het arrestatieteam.
Ja.
Dat was toen gewoon
de politietroom ook.
Hot business, weet je. Ja. Als je als jongen of man naar het arrestatie, dan wilde je naar het arrestatieteam. En ik was fysiek was ik goed. Ik trainde veel. Ik was aan het kickboksen. Ik was aan het sporten. En eigenlijk naar aanleiding van wat ik je net vertelde, besloot ik toen om te gaan solliciteren bij het arrestatieteam. Totdat ik benaderd werd door een mevrouw. En die belde vanuit korpslandelijke politiediensten. Dat wat nu de landelijke eenheid is. Dat was toen de KLPD. En die benaderde mij voor een functie binnen een nieuw op te zetten unit in Nederland.
Ja.
En dat avontuur ben ik aangegaan.
Maar toen wist je nog niet wat voor unit dat zou zijn.
Ik zal je vertellen, halverwege de opleiding wist ik ook nog steeds niet wat ik ging doen. Dat was stapsgewijs, werd dat uitgeleerd tijdens de opleiding. Ik heb een 32 weken in opleiding gezeten in Ossendrecht.
Ja.
Een politieacademie. En daar ben ik eigenlijk opgeleid tot hetgeen wat ik uiteindelijk ben geworden daar.
Maar ook dat hele sollicitatieproces, dus voordat je in de opleiding komt, begin je met een hele grote groep en is mentaal en fysiek echt enorm zwaar, toch?
Ja, fysiek mentaal werd je aardig op de proef gesteld. Of tenminste aardig. Het was gewoon, je kreeg een soort pre-intest. te kijken of je fysiek mentaal sterk was. Dan kreeg je een intest. Dat is gewoon een aantal dagen achter elkaar niet slapen. En dan fysiek mentaal werd je echt door de mangel gehaald. En kijken hoe je reageerde. Onder vermoeidheid, onder hoge druk. Kon je je afspraak houden? Wist je je informatie te herinneren? Kon je je mannetje staan? Bleef je je houden aan de procedures? Nou, dat waren allemaal punten die werden gecheckt.
Ja.
En uiteindelijk werd ik aangenomen met z'n zessen.
Van de?
Nou, ik denk in eerste instantie tientallen.
Ja.
Exacte aantal, ja, dat weet ik niet exact, maar tientallen. Die vielen gewoon bij bosjes af.
Ja.
En uiteindelijk bleven we met z'n zessen over. Waren uiteindelijk nog eens een keer met z'n vieren.
Ja.
En,
maar dat is zo, in het boek beschrijf je dat ook heel mooi, dat het zo intensief is, dat je helemaal wordt afgebuld.
Ja.
En vervolgens niet eens weet waarvoor je dit doet. Dat je gewoon bent opgeroepen met een telefoontje van, ja, je gaat dit doen voor een hele mooie baan.
Ja.
Dus doe maar je best, maar je weet nog niet wat je gaat doen. Dat is nog uiterst geheim.
Ja, het was uiterst geheim. Het was in de periode dat de commissie van TRA, en die hebben toen op een gegeven moment alle opsporingsmethodieken een soort van afgekeurd. En toen werden er nieuwe opsporingsmethodieken verzonnen. En dat werd geplaatst in de wet BOB. Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Die stonden onder controle van het Openbaar Ministerie, van Officier van Justitie. Dus het was altijd heel transparant wat er ging gebeuren. Alleen het was nog even een weg om te gaan zoeken. Hoe moesten die methodieken nu toegepast worden? En op welk soort van criminaliteit kon dat dan plaatsvinden?
Ja.
En dat werd de zeer zwaar georganiseerde misdaad en terreur. Alleen het was nog eventjes, in eerste instantie was het als een dief in de nacht. Dus met een bivakmuts op, allemaal stiekeme dingen doen.
Ja.
En later bleek ook wel dat de kracht ook overdag was. Dus als de mensen aan het winkelen zijn of gewoon op klaarlichte dag, om dan toe te slaan.
Ja.
Ja.
Wat zeg je eigenlijk op zo'n moment over tegen collega's of vrienden of familie wat je baan is?
Nou, ik had natuurlijk al bij de politie gewerkt.
Ja.
Alleen ze hadden totaal geen idee. Ik had wel verteld dat ik weg was bij de politie. En ze zagen mij daar ook niet meer. Want ik werkte toen in de omgeving waar ik woonde. Dus ik was wel weg bij de politie. En ik reed ongeveer iedere dag in een andere auto.
Ja.
Ik was vaak overdag thuis.
Ja.
Omdat ik heel veel 's nachts aan het werk was. Dus op een of andere manier konden ze er geen grip op krijgen. En eigenlijk mensen die hebben de gaaf om zelf alles in te vullen. Dus als ik met een andere auto werk, zit je tegenwoordig in de auto's. Dan was het voor mij heel makkelijk om te zeggen ja.
Ja.
Dan was het klaar.
Ja, precies. Vroeg niet door.
Ja, en de echt goede vrienden en familie die wisten dat ik nog wel bij de politie werkte. Maar wat ik nou exact aan het doen was,
nee,
dat wisten ze
dat niet. Mocht je ook echt tegen niemand zeggen.
Nou, het was niet handig. Nee. Om het te vertellen, want need to know, nice to know. Alleen ja, af en toe had je het er wel over, want thuisfront was net ook, vrienden waren ook niet dom. Dus als ik 3 dagen niet thuis was en ineens werden er enorme grote boeven aangehouden in Nederland, nou, dan konden ze het
zelf wel invullen.
Het sommetje wel optellen.
Ja. Na de intest word je geslaagd en mag je beginnen aan de opleiding.
Ja.
Vertel ons nog even kort over wat je bij die opleiding allemaal leert.
Nou, in eerste instantie wordt er gekeken hoe je fysiek en mentaal bent. Hè? En je wordt als je het heel zwart-wit bekijkt, word je afgebroken. Dus je krijgt een aantal, als jij opgroeit, je wordt geboren en dan krijg je allerlei gewoontes krijg je mee. En dan groei je op en dan wordt er gekeken. In eerste instantie in de opleiding van hoe zit die man in elkaar? En wat gaan we veranderen zodat je in een team kunt werken? En in dat team moet je een aantal competenties bezitten. En dat is samenwerken. Je moet heel goed kunnen samenwerken. Je moet heel goed kunnen presteren onder hoge druk. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Je moet creatief kunnen zijn. Dus er zitten een aantal competenties aan. En die gaan ze testen. Dat is zeker de eerste, maar als ik het heb over de 32 weken, zeker de eerste 12 weken heb ik niet heel veel geslapen. Dus dan word je uitgeput, uitgeput, uitgeput. En vervolgens gaan ze je procedures leren en methodieken en dan samenwerken. Dus
ja.
Dat gaat dan op een gegeven moment in je lijf zitten. Dat gaat onder je huid zitten en dat is wat je vormt. Dus daar zijn ze mee bezig in de opleiding. Vervolgens gaan ze je specialistische methodieken leren. Hoe pas je dat toe? Hoe breek je in bijvoorbeeld? Of hoe plaats je apparatuur? Of wat doe je op het moment dat je met een confrontatie te maken krijgt? Dus dat je onderkend wordt door de boef. En de tegenstander, waar we op gingen werken, dat waren echt de grote jongens. En ook de terreurcellen. Dus als het dan fout ging, dan ging het ook goed fout. Dus je trainde eigenlijk altijd op de worst case scenario.
Ja,
dus altijd op het slechtste.
Altijd alert zijn ook.
Ja, en dat resulteerde inderdaad in het feit dat je zelf altijd aanstaat. Ja. Stond, staat.
Nog steeds.
Nog steeds.
Heb je dat nu ook nog steeds als je een ruimte binnenkomt, dat je die hele ruimte scant?
Ja, maar niet eens meer bewust. Ik doe dat gewoon automatisch en niet eens met de gedachte. Alleen, dat zit wel in je. Ja. Ja, en dat is zo gekomen door al die jaren. Door al die jaren dat je onder die druk hebt gewerkt, onder die spanning hebt gewerkt, op die grote zaken hebt gewerkt. Ja. Dan gaat dat gewoon in je lijf zitten. En ik zeg ook wel eens, ik ben gevormd, maar ik ben ook een stuk vervormd.
Ja.
Ik zou ook wel eens een keertje lekker naïef op een bar willen dansen of aan een paal willen hangen of zo, weet je. Dat lijkt me hartstikke leuk, maar dat zit gewoon niet meer in me, dat is eruit.
Omdat je zo bewust bent van de hele situatie.
Exact, ja.
Je leert ook een stukje acteren.
Ja.
Ja, om dus in undercover situaties een bepaalde rol aan te nemen. Hoe ging dat je af?
Nou, in eerste instantie begreep ik er helemaal niks van.
Ja.
Want dan moest ik een boom nadoen. En ik moest, dus ik snapte de gedachtegang achter die oefeningen niet. En als jij wekenlang wordt getraind met de meest gekke vuurwapens, boksen, vechten in de ring, boksexamens. En in ene kom ik op een toneelschool en met toch een ander slag mensen die je het gaat leren. En je moet een boom nadoen en kruipel lopen en allerlei dingen, hoge toontjes, lage toontjes. En ja, dat is wel heel bizar. Uiteindelijk snap je wel waarom het is geweest.
Hoe ziet voor de mensen die het niet weten het hele undercover orgaan in Nederland eruit?
Ja, je hebt natuurlijk een aantal undercover eenheden. Dus kijk, wat versta je onder undercover? Undercover is, we kennen allemaal de serie Undercover.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus dat zijn allemaal infiltranten, zoals je dat eigenlijk noemt.
Maar infiltranten werken meer bij de politie, toch? En dit is toch weer een hele andere eenheid geweest?
Nee, deze eenheid maakte deel uit van het Korps Landelijke Politiedienst. Alleen het was een aparte unit. En wij werden in principe ingehuurd door de rechercheteams, of door de AIVD, of door de marechaussee, de BSB. Of omdat het dusdanig speciaal was, specialisme was, wat al die teams nodig hadden om een laatste puzzelstukje te krijgen in het onderzoek wat draait.
Ja.
En dan werden wij ingehuurd, maar we waren gewoon van de politie. En zo heeft de politie een aantal eenheden. Je hebt een observatieteam, die werken ook altijd gewoon in burger. Je hebt criminele inlichtingeneenheden, die werken ook altijd in burger. De undercoverheden als wat je net benoemde, of wat ik net benoemde, als infiltranten werken altijd in burger. Het is best gek als je infiltrant bent, je komt in een politieuniform aanlopen.
Ja.
Dus dat is best gek. En zo waren wij ook altijd undercover, zoals je noemt. Altijd in de heimelijkheid. Eigenlijk moesten wij aan het begin, dag 1, alles wat met politie te maken had, ritueel verbranden, zodat je daar niet op terugviel.
Daar niet mee gelinkt kon zijn.
Ja, want je hebt toch, als je een aantal jaar op straat hebt gewerkt, heb je toch een bepaalde karaktertrekken. Je hebt er toch ook weer bepaalde vaardigheden mee gekregen. Je hebt ook een bepaald jargon. Je hebt een bepaalde houding.
Waarmee je door de mand kan vallen.
Ja, ja. Politie is heel comfortabel. Politie is heel nieuwsgierig.
Ja.
Sowieso. Als wij operaties deden, was politie bijna een tegenstander van ons.
Ja, want politie wist ook niet altijd dat jullie ook aan de slag waren, toch?
Nee. Alleen de recessieteams wisten dat.
En, ja. Ja. En wat zijn een beetje de taken van jullie unit?
Nou, dat was toen de tijd was dat de wet BOB werd geïmplementeerd. En dat was afluisteren, het waren camera's plaatsen. Het was eigenlijk middels gesprekken informatie vergaren. Hoe moet ik het zeggen? Dat was allemaal in een soort bijzondere operaties waren dat.
Ja.
En dat werd eigenlijk, waren wij gespecialiseerd in het toepassen van die methodieken.
Ja.
En iedere zaak had weer een nieuwe aanpak nodig. Het was nooit standaard.
Nee. En je allereerste missie, kan je die nog goed herinneren?
Mijn allereerste, dat was echt, die heb ik volgens mij ook beschreven in het boek.
En dat ging ook even mis, Leek?
Ja. Dat was, kijk, je komt in een bepaalde cultuur met mensen te werken die er al jaren werken. En dan ben je een groentje. En dat was toen ook gewoon nog zo. Dus je moet maar even bewijzen dat je met stress om kunt gaan en dat je technisch bent. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik was helemaal niet technisch. Ik vond het ook eigenlijk ook helemaal niet zo leuk om dingen te schroeven. Maar ik was wel van de veiligheid. Nou, later krijgen we al een aantal keren een overloopsituatie waar geweld bij komt kijken, zeg maar. Wat ik goed afhandelde. Dus vervolgens hoefde ik niet meer die technische dingen te doen, maar was ik altijd voor die veiligheid.
En voor de mensen die niet weten, technische dingen heeft vooral te maken met apparatuur ergens plaatsen of inbreken. Ja. Echt een beetje het sleutelen. Dus
precies. Ja. Ja. En mijn eerste actie was, vergeet ik nooit, ooit was er, dat was jaren 90, eind jaren 90, begin 2000. Volgens mij was er in Dover een container met personen aangetroffen, Chinezen. En die waren overleden. En daar zat een hele organisatie achter en die opereerde vanuit Nederland. En Ja, eigenlijk was dat toen baanbrekend. Want het was zo'n enorme zaak in de media. En het was zo'n schok dat wij daar toen op werden ingezet. En ja, ik moest toen wat met de auto doen. Alleen op een gegeven moment we konden de auto op een bepaalde manier openen. En dan had je een kastje voor nodig. En dat kastje had ik bij me. En op een gegeven moment was het best wel spannend. Want de hoofdpersoon in die organisatie, die had een aantal lijfwachten om zich heen. En die zaten continu voor het raam. Dus we moesten continu kijken of we onze kans konden pakken om toe te slaan, zeg maar. Nou, op een gegeven moment was het van, nou weet je, als we nou vast die auto openen, dan en iemand en hij is open en ze zijn weg bij het raam, dan kunnen we veel sneller die auto in.
Ja.
Nou, dat had ik gedaan, maar dat was een van de toen, ik had die auto geopend, maar dat was een van de nieuwste Mercedes, hè, die toen weer automatisch op slot sprongen na een bepaalde tijd. Dat heb je nu ook wel, maar daar had ik nooit rekening mee gehouden. Maar ik denk, ja, weet je, wat je leert is, laat nooit sporen na. Dus ik, alles wat voor mij ballast was, dat ik dacht van dat heb ik niet nodig, nam ik dan ook niet mee. Want dat kan maar uit je zak vallen.
Ja.
Weet je, het is best gek als iemand in zijn auto gaat zitten en denkt van, hey, wat ligt daar nou? Dus alles haalde ik weg. Dus dat had ik weggelegd en op een gegeven moment was het zo, ja, het is veilig, kom, we gaan doen. En ik loop in die auto, was hij op slot gesprongen. Toen stond ik daar pontificaal voor de deur aan die autodeur te trekken.
Ja.
En toen had ik gezegd, ja, en dat was mijn eerste keer. En dan gaat ook een soort schaamte en je hebt je bewijsdrang. En wij hebben natuurlijk ook nog wel een beetje, misschien is het heel platvloes, dat ik zeg, een soort pikgedrag van, kijk, ik kan het, weet je wel.
Ik doe die opdracht wel.
Ik ga het doen en dan sta je eigenlijk aan die auto te trekken, is die auto op slot. Dus dat heeft me heel veel stress opgeleverd.
Ja.
Maar het was, misschien is dat ook meteen wel goed geweest.
Dat je gelijk wist dat het serious business was.
Dat het serieus werk was, waar ik mee bezig was.
Precies, want daarna komen er heel veel acties
die
eigenlijk altijd goed gaan, niet misschien altijd. Het boek heet De Kooi.
Ja.
En wat is, hoe zou je De Kooi omschrijven? Wat is De Kooi?
Het was een locatie in Nederland. En dat was helemaal omheind met hekken.
Ja.
En het was gewoon was goed beveiligd. En je moest door die schuifhekken heen. En dan kon je eigenlijk de loodsen, de units betreden. Of kon je naar binnen als je die hekken binnen was. Maar dat zag er ook echt uit als een kooi.
Ja.
Dus het was ook echt een soort unit stond er. En daaromheen allerlei. Dat als je in Artis loopt, dan denk je, nou, weet je, het ziet er ook gewoon zo uit. Ja. Dus wij noemden dat intern De Kooi.
Ja, maar dat onderling was niet bekend voor mensen dat De Kooi daar was.
Nee.
Oké, dat is nog steeds een geheime plek.
Ja.
Verandert die ook om de zoveel jaar?
Ze zijn nu wat gedecentraliseerd. Dus er zitten wat units her en der verspreid in het land, zeg maar.
Ja.
Dus, maar ik ga ervan uit dat die nog steeds bestaat.
Ja, oké. Okay. We hebben het net gehad over je eerste missie. En dan word je eigenlijk gelijk op scherp gesteld van, oké, dit is serious business. Wil je ons meenemen naar misschien een van je meest spannende of een waar het net kielen goed ging? Opdrachten die jullie hebben voltooid?
Ja, het was begin jaren 2000. Het was 2003. Toen begon ook eigenlijk net de oorlog in de Amsterdamse onderwereld.
Ja.
Dus dat kent iedereen wel, wat er uit de voren is gekomen. Je kent ook de kopstukken, de namen kennen we allemaal. Of je nou over Hillis hebt of wat je het over
Holleder.
Je kent allemaal, ken je de namen. En daar zaten wij middenin.
Ja.
Wat ook begon was terreur. En dat vond ik wel echt eng. Want de anderen waren serieus business. Maar die hadden dan onderling nog wat. En als je kijkt naar terreur, die hadden dat ook echt op de overheid en op ons gemunt, zeg maar.
Ja.
Dus op het moment dat wij overlopen zouden worden door dat soort mensen,
dan
hadden we ook echt wel een probleem.
En er zit ook wel een verschil, denk ik, de onderwereld heeft, als er misschien politie of iets gebeurt, hebben ze nog iets te verdedigen, zeg maar.
Ja.
En terreur is natuurlijk gewoon suicide vaak.
Ja, precies.
Ja.
Dat zijn hele andere denkwijzen ook van de boeven zelf. Het enige wat een risico was voor ons, was in die oorlog hier in de Amsterdamse onderwereld, is dat ze ook konden denken, op het moment dat wij aan het werk waren en ze hadden ons ontdekt, dat wij de tegenstander waren.
Aha, ja.
Dus dat was nog wel een risico.
Had je dan iets om je mee te identificeren op een moment?
Uiteindelijk wel, uiteindelijk. Okay. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Kijk, wij zaten aan die onderzoeken, dat waren zulke grote onderzoeken, het onderzoeksbelang was heel hoog.
Ja.
Dus er was zoveel leed, het moest opgelost worden. B, het kostte ontzettend veel geld, dat soort onderzoeken. Sommige onderzoeken draaiden jaren. Als je nu kijkt, zijn er nu nog onderzoeken die draaien, bij wijze van, denk je wel. En C, de veiligheid, dus het afbreukrisico was gewoon heel hoog.
Ja.
Dus je moest altijd scherp zijn om op dat niveau te kunnen opereren. Ja. Dat was wel een punt. En als je nou vraagt aan mij van wat was nou een van de zaken. Ja, het ging niet altijd goed en het kan ook niet altijd goed gaan. En wij hebben wel gehad dat wij gingen in. Wij moesten plaatsen. Nou, was in Nederland was een van de eerste terreurcellen waren in Nederland. En ze hadden de informatie was binnengekomen. Uiteindelijk was er een ambtsbericht uitgegaan, zoals ze het noemen. Dus je moet het zo zien. Je hebt de AIVD.
Ja.
Die verzamelen informatie. En op het moment dat zij denken, nu wordt het echt gevaarlijk, dan gaat het naar de politie. En de politie zet dan een team op. En die zeggen dan op een gegeven moment van, oké, wij schakelen de jongens van de kooi in.
Ja.
En dat waren wij dan. En we gingen naar die locatie toe. En dat was in het midden van het land. En dat was een garage. En het verzoek was, of we wilden kijken of er springstof lag, explosieven, en of we konden kijken of we iets konden plaatsen.
Ja, afluisterapparatuur.
Ja, en je had de garage en daarboven had je een woning. Dus de verdachte woonde boven de garage waar wij in moesten, zeg maar.
Mega spannend.
Ja, dat is heel spannend, want je weet ook dat ze thuis zijn, maar dat is ook het risico en daar zijn we ook voor opgeleid. En die strijd gingen we ook altijd aan, omdat we wisten gewoon van, weet je, we konden altijd op elkaar rekenen en als het fout ging, stonden we voor elkaar. We wisten alleen wel dat als het fout ging, ging het goed fout.
Ja.
Op een gegeven moment lukte het ons om in die garage te komen, maar daar hadden ze, in die garage hadden ze een ik weet niet of je wel eens over straat loopt of in een tuin komt dat in een de buitenlamp aanspringt.
Ja, zo'n zendertje. Zo'n,
ze noemen ze een peer.
Ja.
Ja, hadden zij hadden die in die garage, achter in de garage geplaatst aan het plafond, maar in plaats van er een lamp aan ging, hadden ze hem aangesloten op de deurbel.
Aha.
Dus wij komen stiekem, sneaky in die omgeving. En gaat boven, ging de deurbel af. Dus die jongens, die verdachten stonden natuurlijk meteen voor het raam.
Ja.
En dan is het wel spannend.
Ja.
Want die hadden ook wel zoiets, ja, iets klopt hier niet. Weet je wel?
Maar ondertussen ziet uitkijk, ziet dat toch gebeuren?
Je ziet het allemaal gebeuren.
Ja.
Alleen kun je met z'n allen meteen zeggen. En dat is het omgaan met stress. Het blijven handelen, het blijven denken, het blijven samenwerken. Terugvallen op procedures.
Ja. Snel schakelen.
Dat is wat je hebt geleerd. En daarom moest je fysiek en mentaal zo sterk in elkaar zitten. Zodat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week als nodig was, kon presteren. En onder hoge druk kon borgen waarvoor je werd ingehuurd.
Ja.
Zo is het eigenlijk. Dus wij zagen het allemaal gebeuren. En wat zij gelukkig deden, was dat ze met, ze waren geloof ik met z'n drieën, tegelijkertijd naar beneden renden. Dus ze gingen vanaf één hoog, zagen we ze wel het trapportaal in gaan, maar dat gaf ons net de ruimte om dat pand te verlaten, om die garage te verlaten.
Ja.
Als er eentje of twee voor het raam waren gaan blijven staan, zeg maar, om te kijken van nou is er wat, en eentje was gaan kijken beneden, dan hadden ze ons gezien. Dat had bijna niet anders gekund.
Nee.
Nou, dat zijn wel situaties dat je achteraf en dat je dan in de auto zit naar huis en dat je denkt zo, wow.
Dit had echt goed mis kunnen gaan.
Ja.
Ja, echt door het oog van de naald.
Oog van de naald.
Maar en dit soort types die, ja, je weet niet tot wat ze in staat zijn natuurlijk.
Nou ja, weet je, we weten natuurlijk later kwam de Hofstadgroep om de hoek kijken. Nou, we weten allemaal wat daar allemaal mee is gebeurd. Het Laakkwartier natuurlijk, waar een arrestatieteam toen de tijd is opgeblazen met een handgranaat.
Ja, voor de mensen die dat niet weten, hele korte uitleg.
Ja, je had de Hofstadgroep was een cel hier in Nederland die zich bezighield met terroristische activiteiten, laat ik het zo noemen. Op een dag hadden ze besloten een aantal verdachten vanuit die groep aan te houden. En dat was in de Antonissenstraat in Den Haag. 'S Ochtends wordt het arrestatieteam daar naar binnen gestuurd om die jongens aan te houden. Nou, ze worden in principe vrij vlot onderkend bij het binnengaan van het pand. En daar daar staat boven de trap zijn de verdachte en die gooien een handgranaat naar beneden. Zo tussen dat arrestatieteam en die blazen die jongens op als het ware. Ja. Nou, dat was in die tijd natuurlijk, was dat nog, hè, als het nu nog gebeurt. Ik vind al het geweld ten opzichte van politie, overheidsinstanties en noem maar op, vind ik echt ongelooflijk dat gebeurt. Maar dat was echt een schok. En wij stonden echt allemaal, want we werkten allemaal aan de goede zaak. En dit is wat er gebeurde, waar collega's
dat waren de risico's, ja.
Ja, dus we werden wel allemaal even goed wakker geschud.
Ja.
En dat is wat er is een enorme operatie geweest. En daar is uiteindelijk zijn de verdachten aangehouden.
Ja.
Maar dat was ook wel het eikpunt, want dat we wisten van wow, zeg hey, dat hele terreur, als dat zo doorgaat, dat is echt, echt link. En ja. Wij waren wel degene die ervoor aangewezen waren om die strijd aan te gaan.
Ja, en om te voorkomen eigenlijk dat ging lukken. Ja. Want in die situatie waren jullie op tijd weg. Was het toen gelukt om het apparatuur wel te plaatsen?
Die operatie die zijn nog een tijdje doorgegaan.
Oké.
Ja. Ik hem zo benoemen.
Oké. Okay. Wat doet dit werk fysiek en mentaal met je?
Nou, eigenlijk leef je een aantal jaren in een tunnel. En dat realiseer je als je weg bent. Kijk, fysiek en mentaal ben je gewoon sterk. Fysiek was ik echt sterk. Ja. Waarom? We trainden iedere dag met elkaar. We gingen iedere ochtend gingen we om het hoofd leeg te maken even een rondje dribbelen, zoals we dat noemden. Of we gingen naar Doorn bij de mariniers trainen op de hindernisbaan. We hadden een eigen sportzaal, we hadden eigen gewichten. We waren altijd bezig met sport, omdat we ons realiseerden dat je gewoon echt altijd scherp moest zijn en echt wel je mannetje moest kunnen staan op het moment dat het misging. En ook het aantal uren, want we waren nooit thuis. We werkten heel veel uren. Ja, dat heeft ook een enorme impact op je persoon, hè, op je lichaam, op je mind, op alles. Maar als je conditioneel goed in elkaar zit,
kan je veel aan. Ja, ja.
Daarom is het ook zo belangrijk dat we dat allemaal uitleren. Als je kijkt naar weerbaarheid, dat is een basis. Ja. Als je daar rekening mee houdt. Dus dat was oké. Okay. Mentaal merkte je wel dat de druk hoog was. Maar je was het gewend. Het was ook een soort verslaving.
Ja.
En daarnaast had je nog een enorme loyaliteit naar je mensen. We hadden een klein team. We konden moeilijk mensen krijgen, want niet iedereen was competent om in dat team te komen. Dus je was ontzettend loyaal naar de mensen in je team. Die wilde je ook niet altijd al het werk laten doen. Dus je stond altijd paraat. We waren ontzettend loyaal naar de organisatie.
Je was ook altijd oproepbaar, toch?
Altijd, ja. We waren ontzettend loyaal naar de organisatie, maar we waren ook ontzettend loyaal naar Nederland. Want we wisten ook wel waar we mee bezig waren. En we wisten ook dat toch iemand moest het doen om uiteindelijk die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen.
Ja.
En dat was ook een jongensboek wat dat betreft. We vlogen de hele wereld over, we deden het internationaal.
Ja. Dus wat voor dingen internationaal moeten denken? Drugsdeals dan?
Ja, drugs waren er, maar ook toen de Antillen, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, dat hoorde allemaal nog bij Nederland. Daar had je toen het recherche-samenwerkingsteam, dus daar gingen we nog wel heen. Ik ben voor onderzoeken, voor Nederlandse onderzoeken die ook in het buitenland doorliepen. Dus bijvoorbeeld de invoer van verdovende middelen of anders vanuit een bepaald land in Nederland. Dat was een Nederlands onderzoek en dan gingen wij zorgen dat we in het buitenland dan voet in de grond kregen. Of in ieder geval konden kijken of we iets konden inrichten waardoor informatie naar voren kwam.
Ja, wat deden jullie daar dan ongeveer? Wat waren daar de taken?
Hetzelfde als wat we in Nederland deden.
Gewoon echt apparatuur plaatsen?
Ja, ook. Ja.
Ja. Ja. En hoe blijf je continu scherp?
Ja, dat zit dus in je. Dat is ook wel de tunnel waar je in terechtkomt, waardoor je ook heel veel uit het oog verliest, zoals privé of andere zaken.
Ja, je leeft echt voor de kooi eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja.
En dat hadden ze allemaal.
Ja? Zie je dat bij iedereen gebeuren, dat iedereen gewoon...
Ja, het heeft al een enorme trots als je zo'n opleiding haalt. Dus dat je fysiek mentaal zo sterk bent, dat je dat gewoon kunt doen. En je komt met z'n allen in dezelfde tunnel terecht. En dat komt ook, je hebt de opleiding gehaald. Hè? Daar ben je gewoon echt trots op. 32 weken lang heb je lopen buffelen en echt, het was echt zwaar.
Ja.
Dus daar ben je ook trots op. En dan gaat het echte werk beginnen. En dan kom je ook met werk aanraken waarvan je achteraf helemaal realiseert dat het niet normaal was. Maar als je erin zit, denk je, jeetje, wat is dit? Jeetje,
ja.
Wat is dat? Ja, daar wilde je heel graag in participeren. Dat heeft inderdaad wel heel veel impact op je leven.
Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je dan misschien op het voetbalveld staat te kijken en je weet ondertussen dat er allemaal terreurbewegingen bezig zijn, ja, dat het ook heel moeilijk is om je focus op het privéleven te houden als er zulke grote zaken spelen.
Ja, dat is er één. Omdat je er middenin zit en je weet gewoon ook wat er speelt. Dus dan weet je ook van, nou weet je, daar zullen we ongetwijfeld op ingezet worden. Dus daar houd je ook al rekening mee.
Ja.
En soms, ja, daar hield je rekening mee. En het gekke is dat je het ook misschien wel normaal vond dat het thuis allemaal opgevangen werd.
Ja, ja.
Dus ik had twee kinderen, ik had een relatie. En eigenlijk ging je er ook wel vanuit van, nou, dat lossen zij wel op, weet je wel. Dat loopt gewoon door, privé.
Ja.
En dat gebeurde ook.
Ja. En is dat soms moeilijk?
Ja, dat realiseer je niet. Totdat je op een gegeven moment, en dat is bij mij dan gebeurd in mijn privé situatie, dat we met een gezondheids... probleem. We kwamen met iets in het gezin en dat had met gezondheid te maken. En eigenlijk moet je dat met elkaar oplossen. Ja. Als man en vrouw met de kinderen. Alleen ik had het de druk met de bedreiging van John de Mol, bij wijze van.
Ja.
En mijn echtgenoot of mijn vriendin of de moeder van mijn kinderen, die was continu met die kinderen bezig. Ja. En dan merk je dus dat, wat is ook een proces wat mensen kunnen herkennen. Ik denk ook heel veel mensen herkennen die dit luisteren. Die zich dan helemaal kwijtraken in hun werk. En dan wordt het gat zo groot dat het uiteindelijk niet meer te redden valt.
Nee.
En dat vond ik wel heel erg.
En dan op een gegeven moment gaat het ook uit? Of uit, ga je scheiden?
Ja.
Hoe was dat voor je?
Het was heftig. Dat was heel heftig. Ik werkte binnen een team en zeker ook binnen het specialisme van de politie was het echtscheidingspercentage heel hoog.
Ja.
En eigenlijk heb je te weinig tijd om te realiseren dat het gebeurt.
Ja, want je moet alweer
door. Want
je
gaat gewoon door.
Ja. Ja.
Vervolgens zat ik op de Antillen. Dus dat liep gewoon door.
Ja.
Maar achteraf heb je daar de klap van gekregen, zeg maar. Dat je denkt bij jezelf, ja, jezus, had dit nodig geweest, weet je wel. Ja.
Heb je dan ook spijt of is dat niet het goede woord?
Ik had geen spijt. Maar ik had wel de les gekregen dat de balans in privé, iedereen zegt altijd, denk aan je eigen, denk aan je privé, denk aan je gezondheid.
Ja, en dat is makkelijk gezegd.
En dan denk je, ja, tuurlijk heb je helemaal gelijk in. En ik let ook ontzettend goed op, want ik leef namelijk heel gezond. Want ik ben iedere dag aan het sporten met die jongens en s'avonds doe ik. En ik verdien mijn centen, zodat we op vakantie kunnen. Dus ik doe het hartstikke goed.
Ja.
Maar die lijn, die verlies je totaal uit het oog gewoon.
Ja, en voor je kinderen, die groeien natuurlijk op eigenlijk dan met een hele drukke vader.
Ja.
Hoe was dat?
Nou ja, totdat ik gescheiden was, toen zei de moeder van mijn kinderen natuurlijk van, nou weet je, we zijn nu gescheiden, dus jij hebt ook iets te doen, hè, vriend. Tot dat moment dat jij thuis bent, is het niet meer. En gek genoeg heeft dat wel heel positief gewerkt in het genieten en het ervaren van de kinderen.
Ja.
Want in ene moest ik naar het voetbalveld, in ene moest ik ze naar school brengen, en in ene moest ik zorgen dat ze eten kregen, en in ene, maar dat werd vroeger allemaal geregeld.
Ja.
Dus achteraf is dat wel iets positiefs geweest, maar dat hele echtscheiding, daar hoorden kinderen natuurlijk helemaal niet, dat hoorden ze niet te ervaren, en zeker niet daardoor.
Heb je daar ook wel eens nu met je kinderen over gehad? Hebben zij dat boek ook bijvoorbeeld gelezen?
Zeker.
Ja?
Ja.
Kunnen ze het dan meer begrijpen?
Ja. En ik zou je zeggen, in de instantie dat ik heb het boek geschreven, dat ik heel veel kreeg toch wel reacties vanuit de politiewereld van, oh, wat gaat die opschrijven? En wat, want dat was allemaal nog abacadabra.
Ja.
Want het boek is helemaal niet geschreven om die stoere verhalen te vertellen, maar om eigenlijk te laten zien wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt en hoeveel impact het heeft op mensen, hun privé, hun eigen ik. En dat allemaal in het kader van de veiligheid van jou. En voor mij. Dus dat wilde ik eigenlijk beschrijven. Maar ik kreeg later heel veel reacties van oud-collega's die in het specialisme hebben gezeten. En niet alleen maar ook van de brandweer, ook van de ambulance dienst, ook van mariniers. Ook die zeiden van, ik laat het boek later aan mijn kinderen lezen. Want dan snappen ze waar papa of mama was of is geweest. En waarom die nooit thuis was.
Voor het grotere doel. Ja.
Ja. En er zijn heel veel mensen die kunnen het gewoon niet. Je kunt het wel vertellen van ja, ik moest werken. Dus die gebruiken dit echt, dit boek eigenlijk voor hun gezin.
Ja, om een beetje begrip te tonen.
Ja, om te laten zien waar iedereen is geweest.
Ja.
Want dat is natuurlijk bij de brandweer ook zo, hè? Of bij Defensie.
Ja.
Of bij
nu
ambulance.
Bij veel artsen die heel druk aan het werk zijn. Dus
die alleen maar weg zijn met risico verdienen van eigen gezondheid. Voor jouw gezondheid. Met die verstanden dat je uiteindelijk thuis. Niet thuis meer met de kerst, omdat we met z'n allen zo nodig. Ja, weet je, dat is allemaal. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde.
Ja.
Alleen ons risico was wat anders.
Ja, was als het misging, ging het echt goed mis.
Ja.
Ben je ook wel eens bang geweest?
Ja, tuurlijk.
Ja?
Bang weet ik niet. Misschien angstig.
Angstig geweest, ja. En waar merk je dat dan aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment na al die jaren van bijna verhard voor angsten.
Ja, dat klopt.
Ja.
Als je, dat is ook zo. Alleen als je keek naar de heftige incidenten, naar de tegenstanders, dan dacht je bij jezelf, oh, wacht eventjes, hè. Dit is wel heel serieus. Als je de operaties moest doen, dat klopt. In de eerste instantie, als ik bijvoorbeeld ergens naar een auto moest, ik moest in een auto iets doen, dan was ik echt heel nerveus. En later liep ik er eigenlijk bijna fluitend heen. En dat
Wat
is
doe je dan aan je stress?
Je hebt toch een stukje stressregulatie krijg je mee. Dus dat is je ademhaling, het is ook je vertrouwen, het is je weten wat je skills zijn.
Ja, vertrouwen op jezelf.
Vertrouwen op jezelf. vertrouw op je team.
Ja.
En dat was binnen ons team was dat gewoon heel, heel sterk. Dus je kon dat vrij goed reguleren. En we hadden een enorme veiligheid in ons team. Dat klinkt heel gek, maar we hadden een enorme psychologische veiligheid. En dat was heel belangrijk. Want als ik iets stoms deed in iemands ogen, dan werd het ook echt gewoon gezegd.
Ja.
Als iemand iets niet leuk vond, dan werd het gewoon gezegd. Je kon het ook gewoon zeggen. Als iemand iets goed deed, werd het ook gezegd.
Ja.
Dus het was zo vrij dat op het moment dat het fout ging, dat je gewoon zeker wist dat iedereen er gewoon stond. En dat je dat was gewoon een hele open en veilige omgeving om in te werken.
Ja.
Je wist ook gewoon dat op het moment dat het fout zou gaan, dat die jongens door dik en dun, door roeien en ruiten zouden gaan om te zorgen dat we er met z'n allen heel uit zouden komen.
Spreek je iedereen uit die tijd nog?
Ik spreek er zeker nog een aantal, ja.
Ja, want ik kan me voorstellen, je hebt zoveel dingen met elkaar meegemaakt. Ja. Dat het een hele sterke band is.
En dat is heel gek, hè, als je het dan hebt over veiligheid. We hadden het straks zo dat je zegt van nou, als je dan een café, neem je dan al zo'n ruimte in je op. Hè?
Ja.
Dat doe ik. Dat doen al die jongens, geloof me. Dat doen ze. Of je nou met het arrestatieteam hebt gezeten, of maakt allemaal niks uit. Dan doe je dat. Ja. En we zijn nu, denk ik, wat zijn we even, 20 jaar verder? Het is nu, ja?
Ja.
Nee, korter dus. Kijk, ik ben in
2000. 16 jaar verder.
Ja, we zijn in ieder geval heel wat jaren verder.
Ja.
En ik heb dat nog steeds. Als ik nu ergens een biertje drink, dan kijk ik om me heen. Ik hou alles scherp in de gaten. Maar als ik met hun afspreek, ga ik zitten. Ja. Ik let nergens op.
Veiligheid. Omdat je weet, zij let waarschijnlijk ook wel op. Ja.
Dan komen je altijd weer dezelfde verhalen, weet je. Alle stoere verhalen van al die jaren komen dan weer. Maar als je met elkaar dan weggaat, dan letten we nergens op eigenlijk.
Nee.
Terwijl op het moment dat je de volgende avond met je buurman gaat, dan sta je weer om je heen te kijken. En terwijl als je dat is heel bijzonder.
Ja, ik noem me ook opeens een verhaal schiet me te binnen uit je boek dat je op een gegeven moment naar een kroeg gaat en dat je moet voordoen als een medewerker van Talpa.
Ja.
Was een afpersingszaak.
Ja.
Lijkt me ook een gek idee dat je natuurlijk je weet goed hoe je wapens moet gebruiken en wat net over, dan krijg je opeens acteerles.
Ja.
Hoe zijn die acties?
Ja, dat was wennen. Alleen ik was daarvoor opgeleid. Ook. Ik was ook onderhandelaar,
ja.
Dus crisisonderhandelaar bij gijzelingen, ontvoeringen en suïcide. Dus je leerde communicatieve vaardigheden.
Dat zie je altijd in films, dat er dan net dat ze hadden moeten wachten tot de onderhandelaar komt.
Klopt.
Mijn beeld zit heel erg in films, hè? Dus ik zie het helemaal voor me.
Maar nee, het is het ook eigenlijk.
Ja, dus dan kom jij als er een gijzeling is gedaan om te onderhandelen met de gijzelaars.
Ja.
Ja.
Ja, daar was ik voor opgeleid, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dus ook daarin wist je weer wat je skills waren. Ook daarin wist je dat op het moment dat het fout zou gaan, dat het goed zou komen.
Ja.
Dus in principe waren het wel allerlei verschillende inzetten. Maar de basis kon je altijd op terug kon vallen, waren je skills. Dus ja, natuurlijk is het spannend als je dan contact moet maken en lukt het.
Ja.
En je hebt ook nog wel een gedrevenheid en je wil ook eigenlijk net in die actie moest ik daar de kennis naar voren halen. Er waren afpersingen geweest, brieven gestuurd naar John de Mol, naar Talpa. En daarin werden allerlei eisen gesteld, maar ook allerlei informatie kwam daarin voor. En ik moest eigenlijk verifiëren bij die man of hij die onderwerp, of hij daarop aan zou slaan. Dus of we wel in de juiste hoek zouden zitten.
Ja.
Ja, dus je moet wel voor jezelf je huiswerk doen en zorgen van dat je de juiste vragen stelt.
Ja.
Het moet ook niet te veel opvallen dat je dat die denkt van, oh, wacht even, dat is een politieagent, dat klopt ook niet. Dus dat is wel een heel, heel apart spel is het.
Ja, heel erg onderbuikgevoel ook, denk ik.
Heel erg onderbuikgevoel. Maar in de eerste instantie, dan scan je enorm en dan denk je, hoe veilig is het? Je kijkt, waar kom je heen?
Ja.
En aan de andere kant kun je het ook weer loslaten. Dus het is een hele bijzondere situatie natuurlijk.
Ja. En je zegt net dat je ook betrokken was als onderhandelaar bij gijzelingen.
Mm-hmm.
Hoe gebeurt zoiets? Wat is daar misschien mag je dat trouwens helemaal niet zeggen, maar de methodiek?
Nou, de methodiek, je krijgt ik vond het een van de pittigste opleidingen die ik heb gehad. Ik heb ook rijopleidingen gehad, vond ik ook zo heftig. Je kon mij beter met een balk over de hindernisbaan sturen. Met de hoge snelheid, rijopleiding. En dan kon je met hele hoge snelheden rijden. En dan had ik het zweet in mijn handen staan.
Ja?
Ja, omdat je fysiek, mentaal gewoon zo aan het werk bent.
Ja.
En dat was met onderhandelen was dat ook zo. Dat is continu blijven schakelen, scherp blijven, kunnen aanhaken, je grenzen kunnen stellen. Ik vond dat heel pittig. Hoe gaat het? Je hebt gewoon een aantal competenties ontwikkeld en kennis van onderhandelen. Waar als de gewone politie er niet meer uitkomt, als ik het even zo mag doen. Dus als de blauwe dienst of de recherche denkt van, weet je, dit gaat ons een stapje te ver. Dan werd je als onderhandelaar ingeschakeld.
Ja.
En die gingen dan de communicatie doen met degene die suïcide wilde plegen. Of met degene die gijzelaars of met ontvoerders.
Ja.
Afpersers.
Heb je ook wel eens gehad dat... neem je dan niet ook echt je werk echt bizar mee naar huis? Omdat je zit natuurlijk continu in die tunnel van gewoon alles wat er gebeurt in de wereld. Dat je kan nooit even rustig...
Nee, en dat is ook wel wat er gebeurt, hè, in de opleiding. Daar heb ik het in het begin over gehad. Dat je wordt afgebroken en weer opgebouwd. Dat ben jij gewoon. Ja. Het zit gewoon in je. Het
jij
zit
bent
in je
gewoon
lijf.
De kooi eigenlijk.
Ja, dat is gewoon wat er in je lijf zit.
Ja.
En of ik nou nu nog weer collega's spreek, die hebben allemaal hetzelfde.
Ja.
Dat zit gewoon in je. Dat zijn, je hebt al die banen die in je hoofd zitten, waar je vroeger mee leerde fietsen en noemen. Nou, dat zijn banen die ze hebben in je hoofd hebben gezet. Van, zo ben jij, die skills die heb jij, die competenties heb jij. En dat ben je niet zomaar kwijt.
Hoeveel jaar heb jij in de kooi gezeten? Gewerkt, sorry.
Tot 2009.
Tot
dus vanaf 2003 kwam de opleiding uit, volgens mij, tot 2009.
Ja, dus 7 jaar. Ja. En ze zeggen eigenlijk dat je het maar 4 jaar moet doen, toch?
Ja. Fysiek, mentaal waren ook mensen die hebben het 2 jaar gedaan.
Ja.
Omdat de druk gewoon zo hoog is. En ook de strijk en de strubbeling met privé.
Ja.
Vermoeidheid. Het heeft gewoon een enorme impact op je leven. Zo simpel is het eigenlijk.
En welk moment dacht je, ik stop ermee?
Nou, dat was eigenlijk... Want ik voelde me er ontzettend goed. En die mensen om me heen vond ik ook allemaal te gek. Alleen ik merkte inderdaad dat ik wat makkelijker werd in mijn denken en in mijn doen. In de operaties. Realiseerde ik me ook echt dat ik mijn privéleven totaal kwijt was. En dat ik eigenlijk op zoek was naar een soort rust. Daar was alles specialisme en de trein van de misdaad denderde er maar door. Het werd steeds heftiger. Als je kijkt naar de liquidaties in Amsterdam, terreur, je had de motorclubs begonnen zich te... Later kwam, die hele ontwikkeling en die misdaad die steeds heftiger werd.
Ja.
Die weten we allemaal wat er nu aan de hand is. Dus ja, die methodieken, die waren succesvol. Dus je werd ook steeds vaker en meer ingezet.
Ja.
En op een gegeven moment is het dus ook gewoon werken. En dan moet je dus een keus gaan maken tussen je privé en meer rust en weer met beide benen op de grond te komen. Of dat je in die cirkel blijft lopen en werken.
Ja.
Ja, en dan is het normaal, was het inderdaad zo'n jaar of 4 dat mensen het volgen. Ja, en ik vond het nodig om wat langer daar rond te lopen. En dat heeft ook echt wel zijn impact op me gehad.
Ja.
En nog steeds.
En welk moment was het echt dat je dacht, nu wil ik wel kiezen voor mijn rust?
Nou, dat ik begon te waarderen dat ik op een voetbalveld dat ik leider werd van mijn zoontje, was een voetballer.
Ja.
En dat is hij nog steeds en dat doet hij heel erg goed. Maar dat ik als leider daar was, zeg maar, in het weekend. Dat ik me zo, wauw, dit is ook wel, het is ook leuk.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk op een gegeven moment een weg in gaan zoeken. En toen heb ik het besluit genomen, en ik kan heel rigoureus zijn, als ik zeg of ik stop ermee of ik doe dit. Ja, weet je, ik wil eigenlijk nu helemaal weg uit deze... Want die unit specialist operaties, dat is het specialistische hart van Nederland was dat.
Ja.
Dus wat ik ook ging doen, of ik nou achter een bureau ging zitten, of dat ik de gordijnen ging strijken, het maakt niks uit. Je zat altijd in die sfeer, met die mensen, in die spanningsboog. Dus ja, ik moest daar gewoon helemaal uit. En toen heb ik gekozen om terug te gaan naar de regiopolitie in Noord-Holland.
Omschakelen ook, denk ik.
Ja, dat was echt... Dat was... Die kwam uit die hectiek, uit die spanning wereldwijd, mooie adrenaline. En toen werd ik eerst chef van de afdeling Zedenzaken, een bureaufunctie. En later ook van de forensische opsporing. En dat was ook bureaufunctie.
Ja, dus het was alles tegenovergesteld van de spanning en sensatie die je natuurlijk jaren hebt meegemaakt.
Zat ik daar.
Ja. Maar goed, die wilde rust, dus dan krijg je rust.
Ja, die heb ik gekregen. En ik kreeg zoveel rust dat ik er onrustig van werd.
Ja, kwam een soort van zwart gat ook?
Ja, ik werd... Ik kwam op me af. En daar merk je dus dat je dus de adrenaline mist. Dus dan ga je dat op andere manieren compenseren.
Ja.
Dus of je nou gaat sporten, dat was dan... Dan ging ik kickboksen, deed ik toen de tijd ook nog steeds. Biertjes drinken nam ik niet... één of twee, maar dan nam ik er 20.
Ja, omdat je gewoon steeds die prikkels zocht eigenlijk. Je bent natuurlijk in al die jaren eigenlijk verslaafd geraakt aan prikkels.
Ja.
Als je dan stopt, is er dan ook een soort van... misschien denk ik te veel in films... dat je ook je oude collega's niet meer kan spreken bijvoorbeeld?
Nee, wel hoor.
Oké. Okay.
Jawel. Dat is heel gek. Want wat jij benoemde het al, van nou, jullie hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Ik ben vanaf 1995 heb ik bij de politie gewerkt. Ja. Op straat. Dat ik naar het specialist ben, heb ik bijna nooit met iemand gesproken. Ik heb één goede vriend, Roy heet hij. Maar voor de rest heb ik al die collega's waarmee ik op straat heb gewerkt, heb ik nooit meer gesproken.
Nee.
Totdat ik weer terugkwam na 6 jaar. En toen was het eigenlijk net of ik de laatste dag, de eerste dag, of dat toch gewoon weer aan elkaar zat, zeg maar. Weet je.
Ja.
Maar daarna ben ik weer weggegaan met de politie, nooit meer gesproken. Mensen met wie ik in het specialisme heb gewerkt, die heb ik tot op de dag van vandaag heb ik nog contact met ze.
Zitten zij nog in specialisme?
Sommigen wel, sommigen niet. Okay. Sommigen die hebben ook de stap gemaakt.
En hoe kijk jij nu naar de criminaliteit aan? Is die heel erg veranderd in Nederland?
Ja, is knijterhard.
Ja?
Ja.
Is het zoveel groter dan een paar jaar terug?
Het is zichtbaarder, maar het is ook harder geworden.
En wat bedoel je met zichtbaarder?
Nou, ik denk dat we heel veel lezen in de media en dat er heel veel naar voren komt wat er nu gaande is met drugs, met liquidaties. Het is de openbaarheid. Dat was toen, was het in de Amsterdamse wereld, was het natuurlijk al een schok. Maar als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld met de mokro-maffia bezig is. En als je kijkt
dat er inderdaad de drugs. Veel over wordt verteld en zelfs films over worden gemaakt. Hoe dat toen de tijd eigenlijk allemaal wordt opgelost zonder naar buiten te brengen.
Ja, kijk naar mijn boek. Dat was vanuit de politie in instantie. Ja, wat ga je schrijven? En dat is allemaal goed, hè? Laat ik dat voorop stellen. Dat is allemaal kortsloten. Maar dat was ook wel weer een stap waardoor mensen... Hey, gebeurt dat ook? Ja, kijk naar de Sirius Undercover. Kijk naar Penosa. Kijk naar de Mokromafia, de serie.
Ja. Ja,
weet je, het wordt allemaal steeds zichtbaarder voor de mensen ook.
Ja, dus ze gaan het wel meer begrijpen.
Ze gaan het meer begrijpen. Het was er natuurlijk altijd al.
Ja.
Maar het wordt allemaal wat zichtbaarder.
Wordt het daardoor ook juist wat moeilijker voor de geheime dienst? Want hoe meer er natuurlijk bekend wordt over hoe de kooi te werk gaat... hoe makkelijker het voor criminelen is om daar natuurlijk op in te spelen.
Ja, snap ik. Alleen we hebben het nu... Ik heb het over methodiek vanuit 2003.
Ja. Natuurlijk veel geavanceerder
inmiddels.
We zitten
inmiddels. Nu in
2021.
Ja. En je merkt ook dat de criminaliteit natuurlijk enorm is verschoven richting het digitale werk. Hè? Als je kijkt, de diefstallen, die wordt gewoon via de bank. Hè? Waarover we tegenwoordig mensen? Vroeger gingen ze met pistolen naar binnen. Doen ze nog wel, maar nu plunderen ze gewoon je rekening.
Ja, kan het sneller via digitaal. Ja.
Bitcoins, afpersen, sexting, alles. Ja. Dat gaat allemaal richting communiceren. Kijk wat ze nu hebben binnen die criminele wereld. Waardoor zijn er nu... Waarom heeft de Nederlandse politie op dit moment zulke enorme successen? En dat vind ik echt, als je kijkt naar die martelcontainers, als je kijkt naar al die grote drugsbasis die worden aangehouden, de liquidaties worden opgelost door dat EncroChat, wat ze hebben weten te ontsleutelen.
Ja.
Het is de digitale wereld. Dus de methodieken gaan ook gewoon door. Alles gaat door.
Ja. Vind je het leuk om dan nog het nieuws te volgen? Zijn er dan ook zaken waar je dan toentertijd al mee bezig was, waar je dan nu over leest? Of hele nieuwe zaken?
Beide.
Ja, of hoe lees jij het nieuws? Anders dan ik.
Ja, ik lees het met respect.
Ja.
Zoals de opsporing dat doet, vind ik heel knap. Wat ze oplossen. Als je kijkt in Nederland, wat ze hebben voorkomen al. Als je kijkt naar terreur.
Mm-hmm.
Zitten ze bovenop qua informatieposities. Als je kijkt naar alle liquidaties waar we het net over hadden in Amsterdam. Ze zijn allemaal opgelost. Hè? Daders zijn bijna allemaal veroordeeld.
Ja.
Als je kijkt naar de laatste liquidatiereeks, als je kijkt naar de mokro-mafia, de verdachten zitten allemaal vast.
Ja.
Ja, vind ik knap.
Ja. Ben je dan ook trots?
Ja, zeker. Ik ben zeker wel trots dat je daar in eerste instantie je steentje aan bijgedragen. Zeker. Ja. Ja. Alleen dat verontrust me ook. En ik vind het jammer dat het soms negatief in de media komt. Dat schrijf ik ook in mijn boek. En dat is misschien ook nog wel de missie geweest waarom ik het boek De Kooi heb geschreven. Het was altijd negatief. Als je, nou, we kennen de misdaadverslaggevers natuurlijk. En zeker eentje die vaak genoeg negatief is. En het was altijd, ja, ik kon dat slecht handelen.
Dan en wat kon je slecht handelen?
Nou, dat de politie altijd in een negatief daglicht werd gezet. Van ze doen er niks aan en ze hebben geen capaciteit en ze doen dit niet, ze doen dat. Maar de mensen die zoals waar ik vandaan kom, die alles inleveren en knetteren, knijterhard... aan het werk zijn, maar niet zichtbaar zijn.
Ja. Ja.
die krijgen hem voor zijn kiezen. En dat vind ik eigenlijk niet netjes.
Nee, dus hiermee wil je ook een beetje begrip eigenlijk creëren voor hoe hard er wel wordt gewerkt. Ja. En wat men gewoon niet ziet.
Ja.
En men zegt natuurlijk maar wat.
Ja.
Wat is de impact op mensen die dit werk doen?
Het heeft een enorme impact.
Ja.
Als jij vaak, of bijna dagelijks, in ieder geval wekelijks, onder zo'n hoge druk moet werken. En ten alle tijde moet klaarstaan. Je privéleven aan de kant zet. Dan heeft het een enorme impact op je leven. En niet alleen maar negatief, maar ook positief.
Is jouw vertrouwen erg geschaad?
Ja, ik vertrouw niemand.
Nee?
Nee.
Bijvoorbeeld niet?
Nee.
Is dat niet, komt dat niet langzaam een beetje terug ook?
Ja, wel met de mensen. Ik heb een hele kleine groep vrienden om me heen, zeg maar, hecht.
Ja.
Maar weet je, ik ben nu zelfstandig ondernemer.
Ja.
Ik ben behoorlijk naïef de mediawereld in gerold, zeg maar. TV-wereld. Nou, als ik zie wat daar gebeurt, dan denk ik me zo, oh jeetje, wat gebeurt hier allemaal?
Ja.
Dus ja, ook in de zakenwereld, waar mensen met klanten er vandoor gaan, of kabelazen voor patientjes of met opdrachten. En de mediawereld heeft ook weer zijn eigen normen, waarden, wetten, regels en gedragscodes. En dan denk ik, ja, weet je, dat is niet helemaal...
Nee, dus jij hebt het op je hoede. Je vertrouwt bij voorbaat niemand.
Ja. Blijf scherp.
Ding is juist dat ik altijd mensen te veel vertrouw.
Ja? Dat je te open bent.
Ja, dat, dat is... Dus dan kan ik wel wat van leren. Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars?
Nou, wat ik heb geleerd is dat alles is mogelijk als je het wil.
Ja.
Want als je helemaal weer teruggaat naar het begin, zeg maar, naar zo'n opleiding die zo zwaar is, waar je dan doorheen komt. En waar uiteindelijk wil je dat ook, omdat je interesse is gewekt en omdat je merkt dat je met iets groots bezig bent. En het hoeft niet altijd groot te zijn, het kan ook klein zijn, maar als je het wil, dan red je het. Dat je veel meer kunt dan dat je denkt.
Ja.
Dat. Opgeven is geen optie.
Nee.
Ik heb daar ontzettend geleerd in mogelijkheden te denken.
Ja.
Dus waar mensen riepen, dit is onmogelijk, dan dachten wij, wacht eventjes, dat was het startschot. Dus alles is mogelijk. Dus dat. Balans en dat privé gewoon echt wel heel belangrijk is om dat in oogschouw te nemen.
Ja.
Dus om die balans te vinden en te gaan kijken van hoe ga ik wel de mooie dingen in het leven doen, maar sta ik ook daar waar mijn verantwoordelijkheden zijn.
Ja, ik vind het heel mooi en ik kan iedereen het boek aanraden. De Kooi heet het. Dankjewel voor je tijd en dankjewel voor je mooie verhaal.
Graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.